Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Regalia Opleidingen.
Jij kon ook rouwen.
Ja, dat klopt.
Door te zeggen, ik ga niet werken, ik ga even, ik heb dit nodig, ik moet mezelf gewoon.
Ja, ik wist dat ik dat zelf nodig had.
Ja.
En dat heeft me heel goed gedaan.
Ja, mooi.
Misschien dat ik daarom ook zo hier nu zit.
Ja. Ja, en er gewoon met liefde over kan praten.
Ja.
Vandaag ga ik in gesprek met Joni Brouwer. Joni, welkom. Ik vind het heel bijzonder dat jij hier bent. Dat heeft te maken met het feit dat het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken best een taboe nog heeft. Want we gaan het hebben over jouw broer Martijn. En jouw broer Martijn leeft niet meer. En dat heeft te maken met suïcide. We spraken elkaar een tijdje geleden. En toen gaf je al aan dat je je verhaal wel wilde doen. Dat heb ik in mijn oren geknoopt. En ik ben heel blij dus dat we het erover kunnen hebben samen. En ik ben ook heel benieuwd eigenlijk. Ik ben wel benieuwd naar het verhaal. Ik ken het verhaal natuurlijk. Ik heb jullie mogen bijstaan. Maar ik wil je gewoon bij het begin beginnen. En eens vertellen wie je zelf bent, wat je doet. En praat lekker over Martijn. Ik ben heel nieuwsgierig.
Nou, ik ben Joni Brouwer, 36 jaar. Ik kom uit Veenendaal, nou, broertje van Martijn dus. Ik ben een waterpolospeler, net als Martijn. Mijn ouders zijn helaas uit elkaar. Ik weet niet zo goed wat ik verder nog moet vertellen.
We hebben het net samen over gehad, je bent 36.
Ja.
En een jonger broertje van Martijn, jullie waren met z'n tweeën thuis, ja. Twee jongens. En Martijn was 36 toen hij overleed.
Ja.
Dus we zeiden net nog tegen elkaar, best een ingewikkelde leeftijd nu even voor jou.
Ja, klopt. Ze zijn natuurlijk allebei gestorven toen ze 36 jaar waren. Mijn broeders ook. Ik heb zelf ook. Ik vind deze leeftijd wel leuk. Alleen, zoals ik net ook al aangaf, ik heb mijn verjaardag ook niet gevierd dit jaar. Vond ik iets te beladen. Vond ik niet handig om nu te doen. En het voelde gewoon niet goed. Dus heb ik
snap
het
ik heel
gedaan.
Goed. Snap ik heel goed. En we zeggen, ze zijn overleden.
Ja.
En dat komt omdat Martijn's vriendin 34 was toen hij overleed.
Ja.
Maar vrij snel daarna bleek zij darmkanker te hebben.
Ja.
En heeft zij die strijd helaas verloren.
Klopt.
En dan moesten we ook van haar afscheid nemen. Ja. Hey Martijn, vertel eens over Martijn.
Ja.
Hoe was hij?
Martijn was een hele gevoelige, lieve jongen. Die heel erg veel gaf om zijn omgeving. Echt heel veel interesse had in zijn omgeving ook. Om zijn vrienden. Hij stond altijd voor iedereen open. Zodat voor iedereen klaar. Hij was ook voor mij en voor heel veel vrienden de clown van de groep. Maakte heel ad rem, hele leuke grapjes. Wat ik zeg, het was gewoon een hele lieve jongen. En daarom was het voor ons ook een grote schok dat dit gebeurd is.
Ja, en wat deed hij voor werk? Wat deed hij?
Hij werkte bij het overkantoor bij Kruidvat. Hij ondersteunde de serviceafdeling daar. En dat deed hij ook hartstikke goed. En ook zijn collega's zagen het niet aankomen, zullen we maar zeggen.
Nee, hij woonde samen.
Hij woonde samen in een mooi huis. We hadden een prachtig plekje daar. Iedereen was welkom, veel leuke dingen daar meegemaakt.
Ja.
Dus ja.
En dan komt er op een gegeven moment een dag. En een zaterdag, als ik me niet vergis.
Een zaterdagmiddag, ja.
Een hele warme zaterdagmiddag.
Klopt.
En dan gebeurt er iets verschrikkelijks.
Dan gebeurt iets verschrikkelijks, ja. Dan word ik gebeld door de buurman van Martijn. Roy in deze. Die belde me vrij in paniek op. En die zei van, Joni, er is iets met je broer. Nou, dan ga je denken, wat zou er gebeurd zijn? Is hij van de trap gevallen? Is hij aangereden door een auto in de straat? Iets met zijn hart? Je weet het niet, dus dan ga je gissen. Nou, en vrij snel was er wel duidelijk dat niet het geval was. Maar op het moment dat ik daarheen fietste, wist ik het niet. Ik heb mijn slippers gepakt, want ik was aan het eten. Mijn moeder was er, mijn nu vrouw was er ook. Dus mijn slippers aangetrokken. Ik ben gelijk naar zijn huis gefietst. En op dat moment hoorde ik alle sirenes al. Dus ik hoorde eigenlijk al twee ambulances, brandweer, ik hoorde alles tegelijk. De straat stond vol met mensen. Dus ik kom daar aan, dus ik ren naar binnen, ik ren naar Rachel toe. Ik zeg, wat is er gebeurd? Ze zei, er is iets met Martijn. Maar op dat moment kwam er nog niet helemaal binnen. En toen uiteindelijk kwamen dus twee artsen naar beneden. Nou, die zeiden dus van, meneer is boven. We gaan hem proberen te reanimeren, maar we weten niet zeker of het gaat lukken.
Wat gebeurt er dan met je?
Ja, op dat moment gaat er van alles door je hoofd heen. Van ja, waarom, wat, hoezo, waarom hij, waarom deze manier? Ik wist gewoon niet zo goed wat ik op dat moment moest denken. En toen eigenlijk kwamen ze binnen 5 minuten weer naar beneden en zeiden ze van, ja, het is niet gelukt, meneer is overleden. Hmm. En toen, weet ik nog, ben ik naar buiten gerend. Ben op het gras gaan zitten en ik heb nagedacht van, wat is hier gebeurd? Wat is er met hem aan de hand? Ja. Want ja, niemand wist eigenlijk wat er met hem aan de hand was. Nee. Niemand zag het aankomen.
Nee.
Zijn beste vrienden niet, zijn ouders niet, zijn broertje niet. Dus...
Nee, sterker nog, uiteindelijk werden de dingen teruggehaald een beetje.
Ja.
Van die dag. En hij had niet lang daarvoor boodschappen gedaan.
Klopt, hij had boodschappen gedaan, die spullen die hij alleen gebruikt. Hij is nog bij mijn moeder geweest om even het straatje te vegen. Zo van, nou, leuk gezellig met mijn moeder even.
Ja.
Ik heb hem wel toevallig misschien een week daarvoor gewoon ook niet gezien. Misschien dat hij dat bewust gedaan heeft, dat hij het heel moeilijk vond. Daar ga ik wel vanuit eigenlijk, want we hadden een hele sterke band. Dus ja, dat is waarschijnlijk wel expres gegaan.
En hij koos ervoor, hij heeft ervoor gekozen om te stoppen met leven.
Ja.
Wat ik ook heel bijzonder vond, en je hebt het over de buurman, ik weet niet of het dezelfde buurman was. Maar hij heeft zelfs bij de buurman een trapje geleend.
Dat klopt. Hij heeft op die middag vroeg hij van, hij had een heel goed contact met die buurman.
Ja.
Hij zei, hey, buurman, mag ik even de trap lenen? Ik moet even iets op zolder doen.
Ja.
Ja, en die jongen die leent die trap uit. Ja, ik wist er zelf dat Martijn niet echt een klusser was. Maar nee. Op dat moment denk je daar niet over na.
Nee, natuurlijk niet.
En voor hem was dat natuurlijk s'avonds ook wel een dingetje. Want die trap die kwam natuurlijk terug. En die wilde hij ook echt niet meer zien.
Nee.
Hij heeft zijn ogen dicht gedaan en hij wilde helemaal niks meer mee te maken hebben.
Nee.
Dus voor hem is het ook een moeilijke periode geweest.
Hey, en jouw moeder belde mij. En toen zijn wij eerst naar de buren gegaan, want jullie mochten het huis niet in, hè?
Klopt.
Ik bedoel, je bent natuurlijk naar buiten gerend, dat gras op.
Ja.
Maar daarna moet je het huis ook uit.
Dan moet je huis uit, omdat ze gaan onderzoeken of het inderdaad dat iemand dat gedaan heeft.
Ja.
Bij die persoon, je wordt verhoord. Tenminste, ik niet, maar Rachel in deze.
Ja.
Want die kwam thuis en die heeft het briefje gevonden.
Ja.
Dus ja, die wordt dan,
vond
ik op dat moment heel cru. Maar zo werkt het in dit land.
Ze moeten we helaas wel. Maar,
om alles uit te
sluiten. En er was een briefje.
Ja, er was een briefje, ja.
Heeft dat ding is daar iets uitgekomen voor jullie dat je denkt...
Nee. Nee, het is, er stond op bel 112, ga niet naar boven, spijt, spijt, spijt. En dat zijn de woorden die ik
onthouden heb.
En daarboven stond nog, lieve Oud, het koosnaampje van Rachel.
Ja.
En hij heeft nog een briefje in zijn zak gedaan voor de politie. Onze vader is ook politieagent geweest.
Ja.
Dat hij zei van, ik weet hoe erg het is om dit mee te maken, maar ik kan niet anders, ik heb geen keus. Dus dat zijn wel... bijzondere woorden, die je op dat moment nog eventjes voor een ander schrijft.
Nou, eigenlijk nog aangeeft, hij is netelijk wat je zei, altijd met anderen bezig geweest, goed voor anderen aan het zorgen geweest, deed hij in deze ook. Want hij had inderdaad boodschappen voor zichzelf gedaan, maar ik weet dat Rachel in die tijd zei dat hij zelf iets had gehaald wat zij heel lekker vond of zo, voor de zaterdagavond. Dat je echt nog denkt, hoe hè, wat is er gebeurd? Ja.
Ook.
En jullie zaten bij de buren,
ja.
Dan mag je niet naar binnen. En ik weet nog dat er een moment kwam dat wij waren er al, dat de politie het huis vrijgaf. En dat jij eigenlijk gelijk zei, je vader ook, wij gaan nu mee.
Ja.
En dat ik zei, doe maar even niet.
Dat klopt.
Ik wil heel even zelf kijken.
Dat klopt. En dat heb je toen volgens mij ook gedaan.
Ja. Ja, en toen ben ik jullie wezen, de andere, degene die ik bij me had, is jullie komen halen.
Ja, en volgens mij zei je van, vond jij het heel moeilijk om mij daarheen te laten gaan.
Ja.
Omdat jij, omdat het best natuurlijk wel een heftig beeld is wat je gaat meemaken.
Ja.
Maar ik wilde echt heel graag. En ik moet heel erg zeggen dat dat moment mij heel goed gedaan heeft.
Gelukkig.
Dat ik hem toch gezien heb.
Ja.
Ik ging met mijn vader naar boven. Nou, mijn vader was eerst. Die heeft dat soort situaties vaker meegemaakt met zijn werk. Maar het is nu je eigen kind. Dus dat wil je niet meemaken. Mijn vader heeft zijn afscheid gedaan. En toen ben ik bij hem gaan zitten. Ik zei, Jochie, wat doe je nou? Waarom doe je dit? Maar wel uitgesproken dat ik heel erg trots op hem was. En dat ik nu voor 3 vrouwen moest gaan zorgen... En acceptatie eigenlijk wel.
Ja, ja. Wat mij is bijgebleven, is dat hij gedoucht, geschoren, had echt alles geregeld.
Ja,
hè,
hij had zijn brilletje afgedaan, had zijn lenzen ingedaan, hij had inderdaad netjes geschoren. Ja. Hij had meestal een baadje en ja, toen dus niet. En hij had ook een briefje geschreven wat hij allemaal moest doen voordat hij ja, deze daad gedaan heeft.
Ja. En wat ik weet is dat hij, het was boven op zolder, dat hij daar nog lag.
Ja.
De politie wel netjes gedaan. Eerlijk is eerlijk. Hè. Ze hadden hem toegedekt en zijn ogen gesloten.
Ja.
En het rare is dat ik dat je ergens voelde dat er, ja, voor mij hoor, dat er iets gebeurt. Dat je voelde wat er hing. Hè?
Ja.
En tegelijkertijd de rust die hij uitstraalde.
Ja, dat was heel bijzonder.
Ja, hè?
Want ik ging ervan uit, want je gaf toen aan van het is geen fijn beeld. Nou, dat kon ik inderdaad begrijpen, maar ik vond het juist eigenlijk een, ja, het klinkt heel cru, maar gewoon een heel mooi beeld. Om hem dan op deze manier te zien.
Ja.
Dat hij denkt van ja, het is voor mij allemaal te zwaar geweest, ik ga.
Ja.
En inderdaad, die rust die je dan uitstraalt, dat is...
Ja, dan kom je in een malle molen, want dan halen we hem naar beneden. Dan moet hij aangekleed, dan moet hij in een kist naar een 24-uurskamer, hebben we voor gekozen toen. En ergens halverwege de nacht waren we klaar. Ja. En dan gaan jullie naar huis, en dan?
Ja, dan ga je naar huis. Ik heb gelijk tegen mijn moeder gezegd van, want die woont alleen. Ik zei, je komt bij ons. Nou, dat vond ze natuurlijk ook wel prettig om erbij te zijn. Maar ja, heel veel mensen weten het ook nog niet. Dus ja, de buren moet je informeren. Je moet allemaal mensen gaan informeren. Bellen, je wordt helemaal... je krijgt zoveel berichten via WhatsApp. En iedereen wil je spreken. En iedereen wil zeggen hoe erg het voor je vinden. En condoleren. En, dus ja, je bent de hele dag druk met van alles.
Ja. Kon je ergens in die hectiek tijd maken om zelf afscheid te nemen?
Ja, dat heb ik eigenlijk dus al die dag zelf gedaan.
Ja, op dat moment boven?
Ja.
Ja.
Ik weet nog dat er zoveel rust van me afviel toen ik daar was. Dat ik gewoon ook het beeld zag van ja, hij is er inderdaad niet meer. Maar wat jij net terecht zegt, de rust. Dat vond ik, dat is voor mij heel belangrijk geweest.
Ja, maar heeft mij ook getroffen. Dat staat me nog altijd bij.
Ja.
Ik vond het ook heel spannend. Ik maakte dat al helemaal niet daar. Het is 5 jaar geleden.
Ja.
Niet dagelijks mee. Helaas maken we het een aantal keren per jaar mee. Dat is ook de reden waarom ik graag met je in gesprek wil.
Ja.
Want als je het zo tegen iemand zegt, denk je zit barstensvol. Waarom vragen? Heb jij die ook gehad?
Ja, ik heb wel een paar waarom vragen gehad. Eigenlijk de grootste vraag die ik heb is, had één signaal gegeven. Maar ik denk dat hij zo in zichzelf was, dat hij zich bezwaard voelde om het te delen. Dat hij daarom... het niet verteld heeft. En puur op eigen houtje deze keuze gemaakt heeft. Want net zoals ik net aangaf, wij wisten echt van niks.
Nee, en helemaal ook zijn vrienden niet, hè?
Nee, een goede vriend Ties, die is psycholoog.
Ja.
En die heeft avonden samen met hem aan de whisky gezeten. Hele grote verhalen gehad over het leven. En daar is niks uitgekomen.
Nee.
Martijn heeft niks vrijgegeven over dat hij ook maar iets somber was of...
Helemaal niet.
Helemaal niks.
Nee.
Nee.
En hoe ga je daarna verder?
Ja, hoe ga je daarna verder? Je moet je leven toch weer oppakken. En ik ben uiteindelijk gewoon rustig verder gegaan. Ik heb wel tijd voor mezelf nodig gehad. Omdat het voor mij zo'n klap was.
Ja.
En voor iedereen in mijn omgeving natuurlijk. Ik heb een tijdje thuis gezeten. Mijn werkgever ging toen niet zo heel goed mee om.
Nee.
Dus heb ik uiteindelijk al gekozen om een andere baan te kiezen. Puur omdat ik dacht van ja, als jullie op deze manier met mij omgaan, dan verdien ik dat niet. Dus heb ik ervoor gekozen om een andere baan te kiezen. En dat is de juiste keuze geweest.
Ja.
Ja.
En jullie waterpolo'den samen. Jullie hadden dezelfde vriendenkring, denk ik.
Klopt.
Voor een deel ook. En we hebben hier een foto van Martijn staan.
Ja.
Maar je had ook zijn waterpolo-cap mee net.
Ja,
nummer 12, toch?
Nummer 12, ja.
Ja. Ja. Jij hebt de witte.
Ik heb de witte, ja. En er werd toen gevraagd van, wil je iets aan hem meegeven als hij gecremeerd wordt? Ja, toen dacht ik bij mezelf, een waterpolocap met nummer 12, wit en blauw. Blauw is uit, wit is thuis. Leek het me een mooi symbool om dan de blauwe cap aan hem mee te geven. En dat ik dan de witte meeneem.
Ja.
En die ligt ook nog steeds in mijn nachtkastje. Dus,
kijk.
Dus hij is altijd bij.
Dus jij speelt thuis.
Ik speel thuis uit. En hij is uit, ja.
Ja. Nou was dat, is het verhaal op zich al ingewikkeld. Suïcide is iets waar mensen moeilijk over praten. Hoe is het in je omgeving gegaan daarna? Kijk, als hij een ongeluk had gehad, kan ik me voorstellen dat mensen eerder tegen je zeggen, joh, nu weten mensen dat het gaat om suïcide.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren? Zijn mensen wel naar je toe gekomen? Of heb je gemerkt dat daar een stukje afstand in zit?
Nou, mensen vinden het heel moeilijk om erover te praten. Dat is helaas nog steeds een taboe. Ik merkte wel dat iedereen heel erg begrip had. Ook voor ons. En ook voor hem. Dus ook heel veel vragen van... Iedereen ging een beetje gissen van... Ja, wat is er dan gebeurd? Ja. Dus er kwamen allemaal best wel vreemde verhalen op tafel. Dat ik dacht van ja, moeten we daar ons nu allemaal druk over gaan zitten maken? Ik bedoel, we hebben net afscheid genomen van hem.
Ja.
Maar ik begrijp wel dat mensen gewoon willen weten waarom. En ja, zeker als naaste is dat...
Verklaringen zoeken deden ze, hè?
Ja, ja, zeker.
Zo te begrijpen natuurlijk.
Ja.
Hey, en toen, een aantal maanden nadat Martijn overleden was... jullie dan, ik denk dat je elkaar... Ja, je raapt jezelf bij elkaar en probeert ergens door te leven. Dan wordt Rachel ziek.
Ja. Ik weet nog dat op de dag van het condoleren in het clubhuis... dat Rachel een beetje last van de buik kreeg. Daar zijn dan allemaal onderzoeken uitgekomen. Er werd steeds een beetje uitgesteld, maar ze had zoveel last... dat het naar voren gehaald werd, omdat ze het niet helemaal vertrouwde. Nou, uiteindelijk kwam er rond december kwam erachter dat het dus een kanker was in haar darm. Ook een hele speciale, die niet vaak voorkomt, moeilijk te behandelen is. Toen is zij met een aantal maanden geopereerd... Hyperoperatie gehad, dus een chemospoeling.
Ja.
Toen is het een jaar goed gegaan, maar toen wisten we eigenlijk al dat het levensverlengend was. En, na dat jaar ging het helaas achteruit. En toen is zij ook op 36-jarige leeftijd overleden.
En dan stonden we weer in het crematorium.
Ja, stonden we weer in hetzelfde crematorium.
En dan, je kan niet voor je moeder spreken, maar ook voor jezelf, denk ik. Want zij waren al heel lang bij elkaar.
Zeker.
Dat is dan nog het stukje... van je broer wat er nog was, het huis, het... niks afdoet aan het verlies van Rachel, want dat is voor jullie ook verschrikkelijk geweest. Hè? Maar hoe is dat ten opzichte van Martijn voor jullie dan geweest? Is dat nog een stukje extra loslaten geweest? Of want het huis, alles gaat verdwijnen.
Alles gaat verdwijnen. Maar voor ons was het vooral ook het laatste stukje Martijn nog, die je dan kwijtraakt.
Ja.
En dat was wel ontzettend heftig, moet ik zeggen.
Ik kan me dat heel goed voorstellen.
Dat je ook dat huisje wat ze hadden, waar ze zo gelukkig waren. Ja. Dat ze dat we dat gewoon leeg moeten halen. En heel veel spullen gewoon weg moeten gooien.
Ja.
Terwijl ze zo gelukkig waren in dat huis. Ja, ik weet dat mijn moeder daar heel veel moeite mee heeft gehad.
Ja.
Dat waren geen leuke dagen, zullen
we
zeggen.
Nee. Nee. We zijn nu 5 jaar verder.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je bijna dagelijks nog aan hem denkt. Kan je aan Martijn denken zonder de manier waarop hij gekozen heeft om uit het leven te stappen? Of is dat altijd iets wat samen opgaat?
Nou, voor mij is die acceptatie echt heel belangrijk geweest dat ik het goed los kan zien. En ik wil Martijn niet eren als iemand die het ontzettend moeilijk had. Want ik weet ook dat hij het heel leuk heeft gehad.
Ja.
En dat we hele mooie dingen samen hebben gedaan en heel leuk hebben gehad. Dus daar hou ik me aan vast. Niet aan het feit dat hij zo ongelukkig was.
Heb je hulp gehad na die tijd? Psychologische hulp? Of ik noemde Tiesel, dat is natuurlijk al dicht bij huis, hele fijne hulp. Maar...
Ja, ik heb voor mezelf hoefde het niet per se. Maar mijn moeder vond het belangrijk dat ik de rouw goed inging. Omdat het heel veel mensen verwachten van mij eigenlijk dat het dus het niet aan zou kunnen.
Ja.
En, ik heb mezelf heel erg verrast daarin. Want blijkbaar ben ik sterker dan ik dacht. En ik heb dus voor mijn moeder dat wel gedaan.
Ja.
Een paar gesprekken gehad. En dat meisje zei, maar dit is gewoon jouw manier. Zo zit jij in elkaar. Jij kan het zo... Jij verwerkt het op deze manier. Iedereen doet het op een andere manier. En jij hebt het op deze manier gedaan.
Dus... En jij kon ook rouwen.
Ja, dat klopt.
Door te zeggen, ik ga niet werken. Ik ga even. Ik heb dit nodig. Ik moet mezelf gewoon...
Ja, ik wist dat ik dat zelf nodig had.
Ja.
En dat heeft me heel goed gedaan.
Ja, mooi.
Misschien dat ik daarom ook zo hier nu zit.
Ja.
Ja.
En er gewoon met liefde over kan praten.
Ja.
En nou waren we achter de schermen net voordat we voor zo'n microfoon gezet werden al even aan het kletsen.
Ja.
En Bjorn, degene die ook altijd loopt, die vroeg naar je tatoeage.
Ja.
En dat is natuurlijk lekker opvallend aanwezig.
Ja.
En toen zei hij, heb je ergens ook nog iets voor Martijn?
Ja.
En toen zei jij?
Ja, de hele arm.
Ja.
De hele arm is uit eer voor mijn broer gezet. Er zit een heel verhaal achter.
Ja.
Allereerst het mooiste wat ik vind is zijn vingerafdruk. Die heb ik daar laten zetten.
Ja.
En voor de rest zijn het otters. Het zijn 4 otters, dus ons gezin. En otters zijn waterdieren. Wij waren waterdieren.
Ja.
En otters die gaan, Ja, die zijn ontzettend hecht. Dat zijn echte familiebeesten. En vond ik mooi. En ik heb gewoon mijn verhaal eigenlijk verteld aan de beste vriend van Martijn. En hij is dus kunstenaar en tattoo-artiest.
Ja.
En die heeft er een heel mooi verhaal van gemaakt.
Ja.
En ik ben echt ontzettend blij mee. Ik heb voor Rachel ook nog wat kunnen zetten voordat ze overleed.
Ja.
Ik zei, wat vind je mooi? Ja, ik vind een zwaluw heel erg mooi. En ik wist dat Martijn de zwaluw ook mooi vond. Ja. Dus heb ik voor Rachel een zwaluw gezet.
Zo zijn dus ze elke dag nog bij je?
Ja, zeker. En iedereen die je dan spreekt, die vindt het mooi om te zien. En ja. Dus kun je er ook een beetje over praten, zou ik maar zeggen.
Ja. En dan heb je je rouw letterlijk doorleefd. En dat is wat wij heel vaak zeggen. Ze willen mensen helpen om hun rouw te doorleven. Dus om letterlijk ook te rouwen wat je dan gedaan hebt. Om uiteindelijk door te kunnen leven. Hoe gaat het nu met je?
Ja, het gaat nu redelijk goed met me. Ik heb op dit moment wel een kleine terugval. Ik loop bij een psycholoog weer. Omdat er toch heel veel dingen tegelijk zijn gebeurd.
Ja.
En blijkbaar komt dat terug.
Ja.
En daar... ik weet dat ik daar even tijd voor moet nemen. En dat komt wel weer goed. Alleen, ik moet nu even aan mezelf denken.
Ja, goed zo.
Ja.
En inmiddels je vrouw, zei je net. Vriendin, inmiddels vrouw.
Mijn vrouw, inderdaad. Die gaat er ook supergoed mee om. Die heeft eigenlijk dit soort dingen nooit meegemaakt. Ik heb vroeger wel al wat oudere mensen verloren in mijn familie. En zij heeft dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus voor haar is het ook wel lastig geweest om dan inderdaad je zwager en je schoonzus te verliezen.
Ja, ja. En daarnaast zijn jullie gaan doorleven, zoals het ook hoort.
Ja.
Jullie hebben een gezinnetje mogen stichten.
Zeker. En een zoontje mogen krijgen.
Ja.
Onze Jax Nolan, die bijna 2 is.
Ja.
Die brengt ontzettend veel vreugde. En zeker voor mijn moeder, die leeft er helemaal van op.
Ja,
dus dat is super mooi mee te maken.
Ja, naar een psycholoog gaan, ja, ik vind dat altijd heel mooi. Ik heb met Bjorn, die werkt dan bij mij, ook een podcast opgenomen. En Bjorn zelf, 2 kinderen in de zwangerschap, net met 28 weken zwangerschap geboren en verloren. En wij hadden het er samen over dat we zeiden dat vooral mannen, Nederlandse mannen vooral, het moeilijk vinden om te rouwen. Om echt emoties te voelen. En dat je daar dus uiteindelijk wel ze moet doorleven.
Mm-hmm.
Jij hebt dat wel. Hè? En je bent ermee aan het werken, wat ik heel mooi vind. En Martijn's vriendenkring? Konden zij rouwen? Hebben zij...
Ik weet niet of zij echt hebben kunnen rouwen. We hebben het daar wel eens over. Net wat ik zeg, iedereen doet op zijn eigen manier. Je hebt het over Martijn op de dagen, zijn verjaardag, zijn sterfdag.
Ja.
En ook gewoon los in het clubhuis of bij de waterpolo. Ja, je hebt het er wel over, maar echt over de rouw. Ja. Nee.
Praten jullie wel over Martijn?
Ja, hij wordt nog steeds benoemd
goed.
Vaak. Dus dat is heel mooi.
Niet doodzwijgen?
Nee, zeker niet.
Maar goed.
Nee.
Hey, suïcide is iets wat helaas steeds meer voorkomt. Bij jongeren hè, vooral. En ook al ben je 36, dat is volgens mij nog best wel voor heel veel mensen gewoon de jongere generatie waar dat in zit.
Ja.
Is dat iets waar je na Martijn niet mee bezig bent geweest? Gewoon als je dat hoort, is het triggertje sneller? Of?
Nou, je gaat inderdaad heel erg, je bent er heel anders mee bezig, gaat anders naar kijken. Als je dan bijvoorbeeld iets in de serie te kijken. Nou, en dan zie je dus ook wat er wel eens gebeurt. Dan ga je er wel extra over nadenken. En dan zie je gelijk die 1 en 3 onderin staan.
Ja.
En dat was voorheen niet.
Nee.
Dat zal geen extra trigger zijn voor mensen om wel of niet te bellen. Maar je ziet wel dat het in de maatschappij steeds belangrijker gaat worden. Omdat het ook een doodsoorzaak is die steeds hoger wordt.
Ja, ja. En dat 1-1-3, hoe sta je daarin?
Ja, mijn moeder is daar heel erg mee bezig. Die heeft, Martijn heeft ook heel veel dingen opgeschreven. Die heeft allemaal schriftjes bewaard, allemaal dingen opgeschreven hoe hij over het leven dacht. En mijn moeder heeft er een heel boekwerk van gemaakt.
Zo.
Die is echt heel lang mee bezig geweest. En die heeft dan naar 1 en 3 gestuurd. Om als onderzoek te kijken van is er misschien wel iets wat jullie zien? Of,
ja.
Nou, en er is een man bij 1 en 3 die heeft dat opgepakt. En die gaat ermee bezig. Alleen ze hebben het gewoon ontzettend druk.
Ja.
Dus ze zijn nu, we krijgen binnenkort een interview met ze om daar ook even over te praten. Ja, en dan afwachten wat er uitkomt.
Dus doordat hij de dingen wel opgeschreven heeft, of de manier waarop hij in het leven voor jullie verborgen hield, maar toch schreef, hopen we eigenlijk dat dat er straks meer hulp kan komen voor anderen.
Ja, zeker.
Dus het zorgen wat hij deed voor anderen, daar begonnen we het gesprek mee.
Ja.
Hij is altijd bezig om voor anderen te zorgen.
Ja, zeker.
Het lijkt erop dat dat ook nog...
Al zouden we maar één iemand helpen om andere gedachten te krijgen, zouden we dat fantastisch vinden.
Ja, snap ik. Heel mooi. Ja. Ja, hij blijft voor mij altijd bijzonder. Door de manier waarop ik hem mocht verzorgen toen, maar ook zoals ik hem zag. En ik merk dat ik zeker door Martijn ook anders ben gaan kijken naar mensen die kiezen voor om te stoppen met leven. Als hij de rust gevonden heeft, wat wij van zijn gezicht afgelezen hebben. En je zou nu nog één keer iets tegen hem kunnen zeggen. Wat zou je hem mee willen geven?
Wat ik hem mee zou willen geven is dat hij maar één signaal had hoeven geven. En dan had hem geholpen. Maar dat heeft helaas niet mogen zeggen. En dat ik trots op hem ben. Maar dat wist hij wel.
En dat ooit de wedstrijd thuis afgelopen is? Dat je je witte cap meeneemt?
Ja, wie weet.
En dan ga ik ervan dat jullie elkaar weer mogen zien.
Dat hoop ik ook.
Dat gun ik je vaart.
Dat hoop ik ook.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Heeft u naar aanleiding van deze podcast vragen en of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail, onze website of telefoon. Alle gegevens vindt u in de nadere informatietekst bij deze podcast.